Een nieuwe schepping, dat is het onderwerp dat we opgegeven hebben voor dit weekend. En ter introductie neem ik jullie mee naar Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, waar staat in vers 1... In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. En daarna vers 10... Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover. En dat zijn dan inleidende woorden tot dit Bijbelboek. En die inleidende woorden vinden we natuurlijk vaker. Al die Bijbelboeken hebben natuurlijk op een of andere wijze een introductie. Wij denken soms, je kunt niet met de deur in huis vallen. Maar in de Bijbel gebeurt dat gewoonlijk dan toch anders. Er wordt wel degelijk meteen met de deur in huis gevallen. En daarna wordt in de rest van het boek het een en ander toegelicht. En in deze benadering van Johannes vinden wij wat we zo vaak tegenkomen in heel wat andere nieuwtestamentische brieven in elk geval. Is dat Johannes de draad opneemt helemaal aan het begin van de geschiedenis, voor zover wij die kennen. Dat wil zeggen, helemaal aan het begin van de Bijbelse geschiedenis. En hij spreekt over God uiteraard, want daar begint het verhaal. In tegenstelling tot wat velen denken namelijk dat wij hier op aarde beginnen. En dan moeten we langzamerhand moeten we zien te proberen om dat hogere, dat het toch op een of andere wijze schijnt te zijn. Dat moet men uiteindelijk wel toegeven, toch? Om dat hogere te zoeken enzovoorts. Maar vooral niet te vroeg, dan hebben we er trouwens sowieso meestal geen belangstelling voor. Maar men moet als het ware van beneden af uit deze stoffelijke wereld, om zo te zeggen, met zijn pakje cheque en nou, al die dodelijke dingen, zal ik maar zeggen, om op te klimmen tot het hogere en eventueel tot God of wat het maar wezen mag. In de Bijbel lees je zulke dingen niet. Het idee is bepaald niet dat wij mensen die immers onwetend geboren worden, langzamerhand ons moeten ontwikkelen en de dingen moeten onderzoeken of erover nadenken. In elk geval moeten filosoferen of desnoods theologiseren of wat dan ook, om daardoor wellicht te komen tot kennis van het hogere, dan wel tot deel hebben aan dat hogere, wat dat ook wezen mogen. Zo werkt het namelijk absoluut niet. Niettemin is dat de gangbare opvatting eigenlijk in alle religie, in alle godsdienst. Wij mensen moeten toch zien te komen tot enzovoort. En misschien denk je wel, nou ja, daar ben ik ook voor gekomen, want ik weet ook voor niks. En ik ben hier gekomen om wat kennis op te doen enzovoort. Dan is dat op zich niet verkeerd, maar kijk, de Bijbelse gedachte is helemaal andersom. De Bijbelse gedachte is dat God per definitie woord is. Dat is een stijlfiguur, dus je zou het zeker niet letterlijk moeten nemen, dat betekent het ook niet. Maar er staat er natuurlijk wel, hè, in het begin was het woord en het woord was bij God, dan zijn het nog net twee dingen. En daarna staat er gewoon en het woord was God. Het hele idee van dat vers is is er maar één, het zijn drie zinnetjes, althans drie uitdrukkingen achter elkaar, maar het is drie keer hetzelfde. Het idee is namelijk dat God spreekt en ook inderdaad van den beginne gesproken heeft. Zozeer, dat spreken van God is zo kenmerkend, dat uiteindelijk in de derde uitdrukking Johannes gewoon zegt, het woord was God. God is per definitie degene die zich openbaart. Het is niet algemeen bekend en dat heeft ook een goede reden. Dat is omdat wij er gewoonlijk zo weinig van merken. En daar moet ik dan weer op zeggen, ja, dat kan ook wel zo wezen. Maar dat is de uitzonderingssituatie. Een uitzonderingssituatie waarin de mensheid inmiddels pak een beetje zo'n 2000 jaar verkeert. De uitzonderingssituatie waarin God niet rechtstreeks spreekt tot de mensen. En zelfs ook dat hij zich niet rechtstreeks met de mens, de mensheid, de volkeren en met jou eventueel bemoeit. Dat heeft zo zijn redenen. De reden wordt feitelijk hier ook aangedragen in dit schriftgedeelte. Want wat er gezegd wordt, is niet alleen dat God per definitie woord is en dus spreekt. Maar wat er gezegd wordt is, en dan zeg ik het met eigen woorden, een beetje populair. Dan zeg ik, nou ja, wat er staat is dat God 4000 jaar lang gesproken heeft tot de mens. En dat al die tijd hooguit een enkeling ooit wel eens naar hem wilde luisteren. Maar dat de algemene gang van zaken was dat men de oren dicht hield. Geen interesse had. Men had meer interesse voor religie, voor filosofie, kortom voor dat wat men zelf uitdacht en deed overigens, dan dat men gewoon zou luisteren naar de schepper zelf. En het resultaat daarvan is inderdaad geweest dat men in de tijd de Heer Jezus verwierp. En het resultaat daarvan is dat God gezegd heeft, bij wijze van spreken dan, maar hij had het al eerder aangekondigd, van nou goed, als ze mij dan niet blieven en niet willen luisteren, dan gaan ze maar. Zo staat het niet zo in de plechtige Statenvertaling. Daar staat dat de Heer zei, te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk voor hen verbergen en ik zal zien, ik bekijk het wel, ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. En dat betekent inderdaad dat hij het wel ziet, maar er niks aan doet. Dan maar kijken waar ze naartoe gaan en wat er van terecht komt. Want zeg God, ik ben dat zat, 4000 jaar lang, lijkt me lang genoeg. Ze bekijken het dan maar een poosje zelf en dan zie ik wel en dan zien zij ook wel waar het op uitdraait. Daar komt wel weer een eind aan, maar dat ik het nu aanhaal is om aan te geven dat wellicht wij in onze dagen van die God niks merken. Of althans weinig merken, maar misschien moet ik gewoon zeggen dat we er niks van merken. Dat lijkt me wel zo eerlijk. Maar dat is niet de normale situatie. Weliswaar is het normaal voor onze tegenwoordige tijd. Sinds de eerste komst van Christus, om zo te zeggen, en in afwachting van zijn wederkomst. Maar het is niet eerlijk om dat als de normale situatie te beschouwen. En dat is wat Johannes hier dus ook zegt. Begrijp goed, dit Johannes-evangelie is geschreven na de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus. Sommigen menen zelfs dat het vele tientallen jaren later pas geschreven is. Hoe dat ook zij, dat kan mij niks schelen wanneer het precies geschreven is. Maar in elk geval, nadat de Heer Jezus inderdaad deze wereld verliet en het licht achter zich uitdraaide. Dat is de populaire variant van wat wij met name ook hier in het Johannes-evangelie daarover lezen. Want dan lezen we uitspraken als dat hij zegt, ik ben het licht der wereld. Maar ook dat hij zegt, het is nu nog dag. Werk zolang het dag is, want de nacht komt in welke niemand werken kan. En uitspraken als nu is nog het licht bij uw lieden, maar het zal verdwijnen. En dat is dus wat gebeurd is. In werkelijkheid is de mensheid in duisternis, namelijk in onwetendheid, achtergebleven. Het leidde tot de ondergang van de toenmalige zogeheten beschaving. Nou, niet van de ene dag op de andere dag, maar het gebeurde wel. Ondergang van het Romeinse Rijk in elk geval. Het ging wat langzaam, maar vooruit. Het leidde tot de verwoesting van de drie grote bibliotheken in de wereld. Zodat alle kennis ook verloren ging, de verzamelde kennis. En het leidde in Europa tot de middeleeuwen. De duistere middeleeuwen van onwetendheid enzovoort. Tot Kareltje de Grote. Nee, was Karel de Grote? Ja, die moesten we ineens allemaal naar school leren. Ik zal het nooit vergeten. Maar goed, dat is mijn frustratie. Maar in elk geval, het licht ging uit. En nu, tegenwoordig, via Discovery en hoe het allemaal heet, mag worden wij geconfronteerd met allerlei zaken uit de oudheid die wij vandaag niet begrijpen. Nee, zo is het nou maar net precies. We zijn een boel kwijtgeraakt als mensheid. En dat is precies wat de Bijbel zegt. Men legt naast Johannes 1 bijvoorbeeld 1 Korinthe 1. Dat is ook zo'n inleidend hoofdstuk tot een boek, een brief. En daarin wordt aangehaald dat de Heer niet alleen had aangekondigd dat hij de wijsheid der wijzen zou doen vergaan. Maar er wordt gezegd dat het inmiddels vervuld is en dat we in de dagen leven waarin dat verdwenen is. En de enige wijsheid die de mens nog maar op kan doen is die wijsheid van dat hij komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dus het dwaze woord des kruises heet het daar in de Statenvertaling. Het licht is uitgegaan. Maar goed, waar ik het maar over heb, is dat God van den beginnen gesproken heeft. Als je je Bijbel opslaat, gewoon op de eerste bladzijde, en je leest over wat God doet. Wel nu, het eerste waarvan zeggen we dat hij het deed was, wat deed hij? Spreken. Nou ja, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En daarna staat er dat die woestheid en ledigheid en duisternis werd. En vervolgens staat er en God zeide. En daar staat er daarna zelfs een keer of 10 in heel dat schriftgedeelte van Genesis 1. God zeide, 10 keer. Dat is wat God doet. Ik wil nog net niet zeggen dat het zijn vak is, maar het komt heel dicht in de buurt. Dat is in ieder geval wat Johannes zegt. God is woord. En dat is niet een hoge filosofische waarheid. Dat willen velen ervan maken. En sommigen zeggen dan weer, want ze hebben een Bijbeltekst, maar het woord is Christus, maar dat is ook een stijlfiguur. Als er gezegd wordt, het woord is Christus, of Christus is het woord Gods, of hij is het levende woord Gods, dan betekent dat heus niet anders dan wat bijvoorbeeld de apostel Paulus schrijft aan Timotheus, dat namelijk de beloften Gods, al wat God gesproken heeft, dat die in Christus ja en amen zijn, dat ze in hem vastliggen. En dat betekent ook, gewoon Nederlands, dat alles wat God gezegd heeft te zullen doen, en ook gedaan heeft voor een belangrijk deel, dat heeft hij gedaan door de persoon van de Heere Jezus Christus. En daarom kun je met een metafoor zeggen, hij is het woord. Maar het is een metafoor, het is een stijlfiguur, het is niet letterlijk waar uiteraard. Maar in de praktijk is de korte manier om dit te zeggen. En zo kan Johannes dus ook zeggen, het woord was God. Niet omdat woord en God volstrekt identieke begrippen zijn, maar omdat God nou eenmaal gekenmerkt wordt doordat hij spreekt. Het probleem is echt dat de mens gekenmerkt wordt doordat hij niet luistert. En dat staat in de volgende verse. Maar goed, er staat eerst, in de beginnen was het woord. Dat wil toch gewoon zeggen, in de beginnen sprak God. En je zoekt Genesis 1 op, dat begint met in den beginnen. Dat kan je niet missen gewoon, hè. Het is natuurlijk toch een verwijzing, onder andere dan naar Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde en Johannes voegt er hier aan toe. Alle dingen, vers 3, alle dingen, dat is het heelal, de schepping. Alle dingen zijn door hetzelfde, dat wil zeggen door het woord, gemaakt. En zonder hetzelfde, dat wil zeggen zonder het woord is geen ding gemaakt of geworden. Dat gemaakt is, met andere woorden, wat er ook is voortgebracht in deze wereld als zodanig, het komt voort of het is voortgekomen, althans oorspronkelijk, uit het spreken van God. Ik heb het nagevraagd aan de heer Abraham en die zei dat God roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. De verkorte variant is, hij spreekt is en het is er. Het idee is gewoon dat alle dingen die ontstaan zijn uit een woord dat God spreekt. Er zij licht, en toen was er licht. Genesis 1 vers 3, enzovoorts. Maar eventueel nog eerder, er zij één schepping, wat het ook wezen mogen. Of er zij hemelen en aarde, en toen was er hemelen en aarde. Het lijkt mij dat dat ons ideaal is, dat wij ook zulke dingen kunnen zeggen. Er zij één orgel, liefst een Hammond. Maar goed. En dan is het er, dat lijkt me wel aardig, mijn hoogste ideaal, zo'n soort dingen eigenlijk. Maar bij God is dat nou eenmaal zo, daarom staat het orgel hier ook nog. God spreekt en het is er. Zo spreekt de Bijbel daar gewoon over. Hij roept. In een paar hoofdstukken verder in dit Johannes-evangelie staat, verwonder je maar niet, want als God de doden roept, dan staan ze gewoon op. Uren konden degenen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en ze zullen opstaan. Het werd bij gelegenheid gedemonstreerd. doordat de Heer zei, Lazarus, kom uit. En hoewel hij Lazarus was, kwam hij eruit. Slap, flauw is dat, hè? Maar goed. Dochtertje, ik zeg u, sta op. En dat soort dingen. En dan zegt de mens, dat kan helemaal niet. Nee, wij kunnen dat niet. Maar als God de schepping kan maken, dan kan hij ook tegen een dode zeggen, sta op, en dan staat hij op. Ik zie het bijzondere daar niet van in, hoor, eerlijk gezegd. Het heet wel een wonder, omdat wij het niet begrijpen, maar wij begrijpen maar heel weinig. Dus er zijn veel wonderen in de wereld, denk ik altijd. Ook biologie les gehad. Het zijn toch allemaal wonderen. Je moet er wat van over leren. Maar echt begrijpen, dat is er toch echt helemaal niet bij, hoor. Dat lijkt alleen maar zo. We kunnen de dingen manipuleren. Maar begrijpen, in de zin van ze doorgronden vanaf het allereerste begin, vanaf de basis, dat kunnen wij echt niet. En ik vind het wel goed zo eigenlijk. Maakt me ook niks uit. Maar waar het maar om gaat, is dat God, als er een God bestaat, moet hij de schepper zijn. En als hij de schepper is en die wereld kan maken, hoe groot hij ook is of hoe klein, doet er nou niet toe. Maar dan moet hij ook tot een dode kunnen zeggen, sta op, en dan staat zo iemand op. En nog eens wat wonderen doen. Water uit de rots tevoorschijn laten komen. Ik vind zo'n groot wonder niet. Ik heb vaak genoeg gezien dat er water uit de rots kwam. Dat is tamelijk natuurlijk. Misschien is het wat wonderlijk dat het eerst niet is en dan ineens wel. Oké, vooruit dan. Maar het valt echt wel mee. En dat een zee droog valt. Nou ja, als het waar is wat ik denk, was 10 kilometer diep daar. Dan was het toch wel bijzonder. Maar dan vallen wel meer zeeën droog. Ik woon in Almere, dus laat me zitten. Ik bedoel, het valt allemaal wel mee. En dat er op een moment op het andere gebeurt, oké. Als een dode opstaat, ja, ik weet niet eens hoe zo iemand geboren werd, hoe dat kon. En daarom, nee, je weet dat het gebeurt. Het zijn verschijnselen van alle dag, bij wijze van spreken, al sta ik er niet vaak bij. Maar goed, je weet dat het gebeurt, dus dat vind je niet meer gek. Maar als zoiets kan, dan moet ook toch een dode kunnen opstaan. Ik vind dat helemaal niet zo problematisch, hoor. Grote wonderen zijn het. Maar daar is de natuur mee vol. Maar hoe het ook zij, de dingen zijn voortgekomen uit het woord God. Want God spreekt van den beginne en per definitie. Als God niet sprak of niet gesproken had, dan zouden wij er niet geweest zijn. En de schepping komt voordat het woord gaat. De oude wel te verstaan, want daar hebben wij het nu nog over. En dus zegt Johannes vers 2, dit was in de beginne bij God, het woord namelijk. Dan wel, hij was het, God sprak. En dat is later ook zo gebleven, want niet alleen maakte hij alle dingen. Vers 3, maar het gaat verder met vers 4, in het woord, in hetzelfde, in het woord was het leven. Hebben die ook nog? Het woord is leven. Het is moeilijk uit te leggen, omdat het vele aspecten heeft, maar zonder woord geen leven. In ieder geval is het zo dat uit dat woord het leven is voortgekomen, maar ook ons leven als zodanig, ik bedoel ons praktische leven, ook ons persoonlijke leven, wordt in hoge mate bepaald door woord. En ik bedoel niet door spreken, maar je zou moeten begrijpen dat zo'n ding, woord, dat ook betekent gedachte, idee, formule, noem nog eens wat. Zoiets, dat is wat logos, wat woord, eigenlijk van oudsher is. Wij hebben het later gedifferentieerd, andere begrippen bij uitgevonden. Maar woord is de formule waarin bepaalde zaken worden uitgedrukt. En het hele probleem is dat wij niet eens zouden kunnen denken, of nauwelijks zouden kunnen denken, als we geen woorden hadden. Wij staan daar niet bij stil, we denken daar niet over na, maar we hebben woorden nodig. Je hoort het wel eens van iemand, hè, die een andere taal spreekt, en zegt, ja, ik spreek het wel, maar denken daarin doe ik nog gewoon in het Nederlands. Toch. Dus toch taal. En ik heb van iemand geleerd, dat was Johan Bos in de tijd, ja. En maar goed, die heeft mij eens een keer uitgelegd in begrip als efficiency. Daar hebben wij geen Nederlands woord voor. Efficiency, daar hebben we eerst een woord voor uit moeten vinden of moeten aanhalen om daarna er iets mee te kunnen doen. Voordat zo'n begrip een rol kan spelen in ons denken. Je moet het eerst een naam kunnen geven, dat is het hele idee. Het moet een naam hebben, anders dan is het niks. Stel je voor dat je geen zelfstandige naamwoorden had en alle dingen zou moeten omschrijven op andere wijze. Dat is toch niet te doen? Ik bedoel, je moet woorden hebben, anders is er geen denken, maar dan is er ook geen leven in de praktijk. Sta je niet altijd bij stil, Erik? Maar het is wel zo, ja. Ja. Nou goed, maar het is wat hier staat. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. Want woord is natuurlijk toch synoniem met wijsheid en met kennis. Want je kunt niet wijs zijn en geen kennis hebben als er geen woord is. Als er geen woorden, geen taal zou bestaan. En kennis en wijsheid drukken wij ook in ons moderne Nederlands nog steeds uit als licht. Iemand is verlicht of hij is niet verlicht. Of iemand is een licht, of iemand is helemaal geen licht, heeft geen licht, of wat er mee wezen mag. Maar het idee is altijd dat van kennis. Het zijn begrippen die bij elkaar horen. En wat Johannes er feitelijk van zegt, is dus eigenlijk, dat is ook een aardige altijd, wat hij onder andere zegt, is dat niet de mens de taal heeft uitgevonden, maar de taal heeft de mens uitgevonden. Dat wil zeggen, niet in de beginnen was er een mens en die heeft langzamerhand leren spreken, maar het was andersom. Eerst werd er gesproken, er was dus eerst taal en daaruit is de mens, zelfs de hele schepping, voortgekomen. En voor jou en mij geldt precies hetzelfde in onze omgeving, in de omgeving van ons wiegje. Het was een stijselkistje, maar vooruit. Ken je dat lied nog niet? Nee, mijn wiegje was een stijselkistje. Mijn deken was een baaienrok. Ken je dat niet? Dat is klassiek, hoor. Nou, maar in de omgeving van onze wieg werd gesproken. En dat wij pas zelf zo laat gingen spreken, kwam omdat onze ouders meteen koeterwaals begonnen te praten als ze zich over de wieg bogen. Begonnen meteen krom te praten toen. Weet je dat nog? Tada. Erg, hè? Dan wil je graag een taal leren en dan... Nou goed. Maar in elk geval, die taal was er. En die hebben we ons eigen gemaakt, hebben we overgenomen. Die was er eerder dan wij. Dus voor ons persoonlijk geldt het, maar voor de wereldschepping als zodanig geldt het. Het is trouwens niks nieuws, want het schijnt dat de Griekse filosofen precies er zo over dachten. In de beginnen Logos, en we beschuldigen Johannes ervan, dat hij leentjebuur heeft gespeeld bij de Grieken. Wel, als je dat denkt, dan heb ik nog een andere voor je. En ik denk dat de oude Grieken, de klassieke wijsgeren enzovoort, die Grieken van die enzovoorts, dat het Israëlieten waren. Maar dat is weer een ander verhaal, dat vertel ik je van de week niet, hè, in dit weekend. Maar dat denk ik wel. Maar goed, in de beginnen was het woord. En dus zou de mens die uit het woord voortkomt en die bovendien pas later kwam, want het woord was er al, zou die mens naar dat woord moeten luisteren. En in het bijzonder naar het woord Gods. En daarvan staat dan dat woord, dat leven, dat licht, is eigenlijk hetzelfde, daarvan staat dan vers 5, en het licht schijnt in de duisternis, in de zin van, dat heeft het altijd gedaan en het doet het per definitie. Of andersom moet ik zeggen, licht per definitie schijnt in de duisternis. En voor zover een woord was in het begin, was er dus licht in het begin en schijnt toen ook al in de duisternis. En waar licht staat voor kennis, staat duisternis voor onwetendheid. Soms denk ik, hoe zou Adam dat gehad hebben? Daar stond hij ineens in die hof. Hij moest nog lopen leren. Maar goed, ja, dat denk ik. Praten misschien ook, ik weet niet hoe dat geweest is. Of misschien gebeurde aan hem een extra wonder, maar hij wist niks. Dus daarna heeft hij moeten leren. En dat bedoel ik maar. Het licht schijnt in de duisternis. Het licht komt van buitenaf tot ons, het woord komt van buitenaf tot ons. Wij weten niks. En dus zouden we luisteren. Van nature en per definitie, dat is de basis van het verhaal. Dat we later, als we wat geleerd hebben, in staat zijn om ook zelf eens wat na te denken. en wellicht conclusies te trekken. Dat is ook zo, dat is ook de bedoeling. En bovendien, daartoe zijn wij trouwens ook hier gekomen, om dat inderdaad te leren. Maar niettemin, de basis is niet dat we dat doen, de basis is dat we luisteren. En dat is wat Johannes zegt. Maar zegt Johannes, het licht schijnt in de duisternis. Dat is altijd zo, was ook altijd zo, was 4000 jaar lang zo. Maar zegt hij, er staat gewoon en, want Johannes gebruikt dat maar helemaal niet. Hè? Dat is een Jood van huis uit en in het Hebreeuws hebben ze dat woord maar niet eens. Dus er staat gewoon en. Het licht schijnt in de duisternis maar, of en, de duisternis. Dat wil zeggen, degenen die in duisternis waren, degenen die van niks wisten, die onwetende mens, heeft hetzelfde, dat wil zeggen het licht, dan wel het woord, niet begrepen, hebben de vertalers ervan gemaakt. Maar neem van mij onder, staat gewoon gegrepen. En dat is wat begrijpen ook is, hoor. Grijpen gewoon, die voorvoegsels, die moeten die woorden wat subtieler maken. Maar in die oude talen heb je dat helemaal niet. Dus je moet het eigenlijk weglaten. De duisternis heeft het zelf niet gegrepen. Het heeft niet gepakt. Dan een vraag is steeds, heb je dat? Dat hoop ik maar dat je het gegrepen hebt. Of begrepen. Je eigen gemaakt hebt, is de bedoeling eigenlijk. Maar wat Johannes zegt is dat 4000 jaar lang God gesproken heeft tot de mens. En dat 4000 jaar lang de mens die in onwetendheid verkeerde er de voorkeur aan gaf om onwetend te blijven. Liever dacht hij zelf na en creëerde hij zijn eigen gedachten en daarmee zijn eigen God. En liever ontdekte hij zelf de hemel. Oh. Nee, laat maar zitten. U weet toch hoe atheïsten dat hebben? Die vinden van ons dat wij onszelf een God uitgedacht hebben. En dat we de hemel zelf bedacht hebben omdat het ons wel nuttig lijkt om een hoop te hebben op het hiernamaals en dat soort dingen meer. Dan moet ik u zeggen dat in de meeste religies is dat inderdaad correct. Daar heeft men die God zelf uitgedacht. En het hiernamaals trouwens ook. Ik voel me nooit aangesproken, want ik zeg altijd, ik ben helemaal niet religieus. Ik ben godzijdank daarvan verlost. Ik ben een gelovige, ik luister naar het woord Gods. Ik bedoel, wij denken niet onze eigen ideeën uit en onze eigen wereldbeschouwingen, filosofieën, theologieën of al die andere ien en ismen die er allemaal maar bestaan. Wij luisteren gewoon naar wat de Heer zegt. En dat is meer dan genoeg, hoor. Dus wat diezelfde Johannes schrijft aan het eind van zijn eerste brief is dat, geloof ik, dan zegt hij, God heeft ons het verstand gegeven, niet opdat wij God zouden uitvinden, maar God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige, dat wil zeggen hem die de waarheid is, de waarachtige, opdat wij de waarachtige kennen. We hebben een verstand gekregen om God te leren kennen, niet om hem uit te vinden, maar om naar hem te luisteren en hem te leren begrijpen. Zo zou het moeten. En dus schrijft Johannes hier, het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft dat licht niet gegrepen. Daarna, in het gedeelte wat ik niet gelezen heb, schrijft hij, er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes, dat is de doper wel te verstaan, Johannes de Doper, die door de Heer Jezus zelf genoemd wordt de laatste en grote profeet van het oude verbond. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. En dus tussen vers 1 en vers 6 ligt inderdaad die 4000 jaar waar ik het zojuist over had. En in die voorgaande versen beschrijft Johannes de evangelist hier dus inderdaad die hele periode. God sprak wel, maar men wilde niet luisteren. Je slaat het Oude Testament maar op en de profetieën van het Oude Testament. En je ziet dat de Heer zich beklaagt. Tegenover Israël in de eerste plaats, maar ook tegenover de volkeren, dat ze niet willen luisteren. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes de Doper. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij, Johannes, was het licht niet, maar hij was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Want het idee is dat dat woord en dat licht gestalte krijgt in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dus kwam Johannes de Doper om van de Heer Jezus te getuigen. Dat is ook wat we elders lezen enzovoort. Dus ik hoef daar verder niet op in te gaan. Maar dat licht waarvan getuigd werd in laatste instantie door deze Johannes de Doper als wegbereider van de Heer Jezus, want zo wordt hij genoemd, dat licht, vers 9, dat is het waarachtige licht. Dat wil zeggen het licht dat de waarheid, waarachtig, waarachtig is het bijvoeglijk naamwoord van waarheid. Het, of het eventueel het bijwoord, dit was het waarachtige licht, het licht dat de waarheid is namelijk. Het welk verlicht een ieder mens. Dat licht is er voor ieder mens, was er ook altijd voor ieder mens. En als er daarna staat komende in de wereld, dan hoop ik dat je meteen begrijpt dat dat niet een bepaling is bij mens. Mens komende in de wereld, want dan hebben we weer de vraag, zijn er ook mensen die niet in de wereld komen? Die zijn er niet, dus daar gaat het ook niet over. Je mag de draad niet kwijtraken. Waar het over gaat is het licht dat in de wereld komt. En waar het licht in de wereld komt, verlicht het ieder mens. En waar het woord Gods gepredikt wordt, is het voor alle mensen. En worden dan alle mensen gepredikt. Dat was in de tijd tenminste altijd de bedoeling. Alleen het probleem is dat men er niet naar horen wil. Nou goed, en dat is wat het volgende vers dus kort zegt. Namelijk, hij was in de wereld. Waarom daar hij staat, weet ik niet, want het moet het zijn. Het licht namelijk uit het voorgaande vers. Maar de vertalers denken meteen via die metafoor, zo van het licht is de Heer Jezus. En dus hij was in de wereld, maar dat staat er helemaal niet. Het is het was in de wereld, het licht was in de wereld. Het gaat ook niet over de Heer Jezus, het gaat over het woord dat 4000 jaar lang, om zo te zeggen, in elk geval van Adam tot en met Johannes de Doper, dat licht er was in de wereld en werd gepredikt. En dan staat er, het was in de wereld, het kwam immers in de wereld volgens het voorgaande vers. Het was in de wereld en de wereld is door het gemaakt, dat wil zeggen door het woord, niet door hem, maar door het, dat de wereld door hem, namelijk God, gemaakt is. Ja, dat is allemaal wel waar, maar het punt is gewoon dat dat hier niet staat. Het is het en het wijst dus terug op vers 3. Het was in de wereld. En de wereld is door het licht gemaakt. En de wereld heeft het licht niet gegrepen. Dat was vers 5 en hier staat heeft het niet gekend. Daarachter is het natuurlijk zo dat waar dit woord van God afkomstig is, betekent het automatisch dat als men het woord Gods niet kent, niet aanvaardt, niet grijpt, dan kent men God dus ook niet. En als men hem niet kent, omdat men niet luistert, er zit er niks anders op dan er zelf één uit te vinden. En dat is religie. Dat is wat je in al die wereldgodsdiensten terugvindt. Men creëert zichzelf een god. Of een godsbegrip. Of iets dat men dan wellicht ook nog met een hoofdletter schrijft. Er moet wel iets wezen. Enzovoort. Maar alleen al dat iets drukt al uit de afkeer die men ervan heeft. Men kan er niet onderuit, maar men neemt meteen afstand. Iets zo van, dat kennen we niet, maar we willen het niet weten ook. Het woord was in de wereld en de wereld is door het woord gemaakt en de wereld heeft het woord niet gekend. Als je echte, wat duidelijker voegwoorden tussenvoegt, ik zei al, Johannes gebruikt ze domweg niet. Dat woordje maar niet, maar andere voegwoorden ook niet. Dan lees je dus, hij was in de wereld, of het was in de wereld, maar hoewel de wereld door hem of het is gemaakt, heeft de wereld hem desalniettemin niet gekend. Vreemd genoeg. Het zou toch logisch zijn dat de mens en de schepping in het algemeen, die uit het woord van God is voortgekomen, ook inderdaad naar dat woord zou luisteren. Maar het gebeurt niet. Dezelfde wijze als dat kinderen ook niet bereid zijn naar hun ouders te luisteren, maar vooruit. Hey. Met andere woorden, de wereld is één grote puber. Maar dat kun je ook meteen zien als je de krant leest. Maar goed. Vers 11. Hij is gekomen tot het zijne, hier lees ik wel hij, want hij kwam via zijn woord tot het zijne. In ieder geval de wereld, daar staat het trouwens ook achter, en omdat er voor, Nee, dat stond er eerder al. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Daarna, hij is gekomen tot het zijne. Meestal wil men onder het zijne niet ook weer de wereld verstaan. En ik denk dat dat correct is. En dan kom je dus bij de term het zijne specifiek terecht bij Israël. En nog specifieker dus bij het Joodse volk. In elk geval dat van die dagen. Want dat werd geacht het volk Gods, het volk des Heren te zijn. Het uitverkoren volk, Ami, mijn volk. Wordt het genoemd van Gods wegen. Maar hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, dat was Israël. En het aardige van Israël is dat het net zo goed ontstaan is, van mijn part geschapen is, door het woord Gods. U weet wel, Israël is voortgekomen uit een onvruchtbare man en een onvruchtbare vrouw. En daarna waren er nog wat onvruchtbare generaties, voordat uiteindelijk Jacob 7 zonen kreeg. Nee, hij kreeg er 12, maar goed. Voordat uiteindelijk Jacob 12 zonen kreeg, dat duurde dus wel even. En het mag dus gerust een wonder van God genoemd worden. Zo wordt het ook beschreven. God zelf heeft daar de hand in gehad dat hij uit het onvruchtbare, dan wel uit de onvruchtbaren, leven voortbracht. Hetzelfde herhaalde zich later bij het ontstaan van het volk als zodanig, als volk namelijk, bij de uittocht uit Egypte. Normaal gesproken zouden ze door de farao uitgeroeid zijn, al in slavernij al, of later zouden ze omgekomen zijn in de woestijn, dan wel eerst in de Schelfzee, maar het is allemaal niet gebeurd. God heeft hen inderdaad geleid, als volk althans, naar het land dat hij voor hen bestemd had. Dat zijn wonderen Gods uiteraard. Niettemin, ondanks al die aanwijsbare wonder in de geschiedenis van Israël, was Israël niet bereid om te luisteren naar diezelfde God. En dezelfde mensen die getuigen waren van de wonderen die de Heer deed, waren niet bereid vervolgens om er ook consequenties uit te trekken. Dat lees je in de geschiedenis van Israël. En dus, dat woord was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij, dan wel het woord, maar God, Christus, de Heer zelf is gekomen tot het zijne, tot Israël, maar de zijnen, het volk als zodanig, hebben hem niet aangenomen. En dat is de algemene beschrijving van de Oud-Testamentische geschiedenis, hoor. Niet maar van één gebeurtenis, maar van de hele tijd van het Oude Testament. Vanaf de beginnen dat God sprak, het is altijd zo geweest. Lees de Oud-Testamentische geschiedenis, je weet dat het zo is. Men heeft nooit willen luisteren. Maar daarna staat er dat er toch enkele waren die wel luisterden. Dat is dus altijd zo geweest dat gelovigen, hoorders, uitzonderingen waren. Of in het Bijbels jargon, zij worden genoemd een overblijfsel. In de zin van een kleine categorie, maar ook vooral in de zin van een minderheid. En daarover staat nu hier in vers 12, maar zovele hem aangenomen hebben, dat wil zeggen zovele naar hem dan wel het woord geluisterd hebben, er waren dus enkele, sommigen willen graag velen lezen, omdat er staat zovelen, maar je wordt geacht te begrijpen dat zovelen bepaald niet betekent dat het er veel waren. Het waren er juist weinig, want ik kwam in de wereld heeft hem niet gekend, ik kwam tot de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar voor zover er waren, een overblijfsel, voor zover er waren die hem, het woord, aangenomen, dan wel gekend, uit vers 10, dan wel begrepen, dan wel gegrepen hebben, uit vers 5, want dat zijn natuurlijk toch gewoon synoniemen, komt er zo nog een. Maar zoveel hem aangenomen hebben, din, dat wil zeggen aan die, heeft hij recht gegeven, vertaald met macht. Maar macht, of recht is juridische macht. Hè. Het woord macht zou je gewoon als recht moeten interpreteren, dan heb je geen enkel probleem met het vers. Die heeft hij het recht gegeven, kinderen Gods te worden. Ooit een keer. In de toekomst dus. Want dit is nog steeds de beschrijving van Oud-Testamentische tijd. Waarin van den beginnen van Gods wegen gesproken werd. Tot de wereld in het algemeen. Tot de volkeren in het bijzonder. En waarbij slechts enkelen tot geloof kwamen. zijn woord aannamen, om zo te zeggen. En op grond van hun geloof ontvingen zij van hem die sprak, dan wel van het woord dat gegeven werd, en zelfs zwart op wit werd overgeleverd, het recht om ooit een keer kind van God te worden. En wie ontvingen dat? Zoveel hem aangenomen hebben. Vers 12. Het begin van vers 12. En daarna einde van vers 12. Namelijk die in zijn naam geloven. Dat wil zeggen die in hem geloven. Geloven in wie hij is. Want dat is de strekking van die term zijn naam. Zijn naam is ook niet alleen maar een naam, een eigen naam. Maar naam is ook reputatie en eer enzovoorts. En die betekenis heeft het ook. Kortom, men zal geloven in wie God is. Begrijp goed, men zou niet geloven dat hij is. Maar men zou geloven wie hij is op basis van dat hij zich openbaart, zich kenbaar gemaakt heeft. Uiteindelijk, en dat is klassiek wat ik nu zeg, uiteindelijk kan men de hele Bijbel beschouwen als de zelfopenbaring van God. Nou, ik heb geen moeite met de uitdrukking, omdat alles wat iemand zegt is altijd zelfopenbaring. Dus je bent gewaarschuwd. Ja, al doe je nog zo goed je best om wat te verbergen, dat is dikwijls ook wel te doorzien en te doorgronden enzovoorts. En wij leren elkaar in de eerste plaats kennen door wat wij zeggen. En als je dat niet wil, moet je je mond houden. Of over onbelangrijke zaken praten. Weet je wel, social talk en zo. Over, we gingen het ook alweer over het voetbal, het weer en over vrouwen. Er was nog iets. Maar in ieder geval iets onbenullige dingen. Je kent die mensen wel. En zodra er dan een serieus onderwerp ter sprake komt. Zodra er dan een serieus onderwerp ter sprake komt, dan is het. Ga even naar buiten hoor. Of, moet je nog koffie? Ik moet even naar het toilet. Of weet je veel wat. Nou jongens, ik moet dringend naar huis. En dan is het afgelopen. Die mensen zijn bang dat je ze leert kennen. En daar hebben ze waarschijnlijk ook alle reden toe, mag ik aannemen. Maar dat is het verhaal. En dan hebben ze zich toch geopenbaard. Dan weet je dat ook weer. Nou goed. En dus het woord Gods is zelf openbaring van God. God laat zich daarin kennen. Afgezien van dan nog dat in het algemeen de Bijbel natuurlijk inderdaad God en zijn woord, zijn werk, zijn plannen enzovoort als onderwerp heeft. Vanzelfsprekend. En dus staat er, zoveel hem of het woord aangenomen hebben, die heeft in macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk degene die in zijn naam geloven. Gaat er niet om of je gelooft of God bestaat. Het gaat erom of je gelooft wie hij is, nadat hij verteld heeft wie hij is. Dat is het verhaal. En nog sterker, maar dat komt op hetzelfde neer, maar ik kan het wel sterker formuleren. Het gaat erom dat we inderdaad ons vertrouwen op hem stellen. Hem op zijn woord serieus nemen. En dus onze eigen gedachten, maar ook inderdaad onze levens aan hem ondergeschikt maken. Want zo zit het nou eenmaal. Kijk, ook als er iets is, met een hoofdletter, waaruit de wereld is voortgekomen, dan nog is vanzelfsprekend dat wij dan ons aan dat iets zouden onderwerpen vanzelfsprekend. We zijn daar aan ondergeschikt namelijk. Dat is onze positie als schepselen, als behorend tot een wereld die door iemand anders of iets anders ontstaan is. Zo zit het nou eenmaal. En als we voortgekomen zijn uit de God die gesproken heeft, dan mag van ons verwacht worden dat we naar die God ook inderdaad luisteren en onze positie ten opzichte van hem innemen. Dat is wat geloof is. Geloof is trouwens vertrouwen. Dat is volstrekt hetzelfde woord, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, dus in beide grondtalen van de Bijbel. Geloof is trouw. En dus, zoveel hem aangenomen hebben, zoveel die in zijn naam geloven. Of dus, met andere vertaling, degene die op zijn naam, en dus op wie hij is, vertrouwen. Nou goed, en dan het punt waar het om gaat nu. Hij heeft hen macht gegeven kinderen Gods te worden. Want de essentie van al wat God doet, is namelijk dit. Dat hij diegenen die kinderen van Adam zijn, dan wel mensenkinderen, wat in het Hebreeuws toch weer kinderen van Adam wordt, maar vooruit. Maar dat hij aan degene die kinderen van mensen zijn, mensenkinderen, dat hij aan hen ander leven geeft, zodanig dat zij kinderen van God worden. Nou ja, als ik nou heel hard loop, dan zeg ik, hoezo, moeten mensen dan opnieuw geboren worden? En dan zeg ik, ja Nico, weet je dat dan niet? Dat is Johannes 3. Want daar gaat het nog steeds over precies hetzelfde. Want wat God doet en van de begin ook heeft aangekondigd, is niet een schepping maken. Dat heeft hij gedaan. Dat doet hij niet. Wat hij doet is een nieuwe schepping maken uit deze oude. Zie? Het is niet één van de dingen die hij doet of zo. Het is ook niet iets wat hij ooit een keer aan het eind van de rit of iets dergelijks zal doen. De beruchte jongste dag of iets dergelijks. Maar het is waar hij mee bezig is. Al die tijd. En ik bedoel ook inderdaad al die tijd. In elk geval sinds de 7 dagen van Genesis 1. En over daarvoor heb ik het niet. Wordt me veel te ingewikkeld nou in zo'n weekend. Zie? Maar daarvoor hebben we van doen ook al met deze wereld. Want God schiep in den beginnen hemel en aarde. Staat nergens dat in de tijd 4000 jaar geleden was. Of vanaf onze tijd pak een beet 6000 jaar geleden was. Of iets dergelijks. Kun je in heel de Bijbel niet vinden. Wat je wel kunt vinden is dat in ieder geval ver voor Adam die oude wereld al bestond. Maar wat je leest is een geschiedenis vanaf Adam. Met enkele keren terugverwijzing naar wat daarvoor was. Maar sinds Adam spreekt God en hij zegt precies wat hij gaat doen, waar hij mee bezig is. Namelijk het creëren, het scheppen van een nieuwe wereld, een nieuwe schepping uit deze oude. En daar spreekt heel het Oude Testament over vanaf bladzijde 1. Ik zal maar zeggen, als bladzijde 1 van de Bijbel zegt dat God zei, want er staat er, God zeide, laat ons Adam maken, vertaald met mensen, maar dat is mijn verantwoordelijkheid niet, er staat er gewoon, er staat Adam. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dan concluderen wij vervolgens dat inderdaad een mens geformeerd wordt uit het stof van de aardbodem. Daar heeft die mens pech mee, want het betekent tegelijkertijd dat hij tot die aardbodem zal wederkeren. Dat staat een hoofdstuk verder weer maar vooruit. En we stellen bovendien vast uit zijn gedrag en bovendien ook uit zijn woorden, die van Adam namelijk, stellen we vast dat hij bepaald niet op God lijkt. Nee, in welk opzicht dan wel? Hoezo lijkt Adam op God? En niet roepen, want dat staat er toch. Want dan zeg ik, dat staat er niet. Dat staat er niet. Zo expliciet staat het niet. Er staat iets van, naar zijn beeld schiep hij de mens. Dat is waar. Maar daarmee is het verhaal niet af. Op geen stukken na. Want voor zover een mens is naar Gods beeld, een die wel op God lijkt, wordt dat geroepen triomfantelijk, pas in het Nieuwe Testament over de Heer Jezus en dan nog pas na zijn opstanding uit de dood. Als je het niet gehoord hebt, niet weet, zoek dat maar eens na, dan heb je vanavond nog wat te doen ook. Maar het hele punt is, dat blijkt ook gewoon, de Bijbel zegt het ook, dat als God over Adam spreekt in Genesis 1, die hij scheppen zou, en ook inderdaad, hij maakte Adam enzovoort, hij formeerde hem uit de stof van de aardbodem, dan staan er allerlei zaken bij die later in de Bijbel worden aangehaald en waarvan zo zonder meer wordt vastgesteld dat de uitspraken zijn helemaal niet over die Adam, maar over iemand die later pas zou verschijnen en die dus ook de naam Adam meekrijgt voor de gelegenheid, maar dat is de Heer Jezus Christus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat vanaf het begin wordt vastgesteld dat God bezig is met een werk dat pas later gestalte zou krijgen, pas later vervuld of voltooid zou worden. En voor zover er één mens moest komen naar Gods beeld en gelijkenis, is die echt pas verschenen in de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Dat is wat mijn Bijbel zegt. Dat is niet het eind van het verhaal, maar dan heb je er toch pak een beet een jaartje of 4000 op moeten wachten, van Adam tot op Christus. Maar al die tijd werd het wel aangekondigd, en wat aangekondigd werd, is een mens, en zelfs een mensheid, waarover de dood niet heerst. In elk geval wordt een mens aangekondigd die een troon zou hebben en die een koninkrijk zou hebben waaraan überhaupt geen einde zou komen. Hetgeen toch ook alleen maar kan als die koning in kwestie eeuwig leven heeft, om zo te zeggen. En dat is waar het werkelijk om gaat. Wat aangekondigd wordt in het Oude Testament is dat God leven geeft. En dat demonstreert hij ook. Ik zeg niet dat doet hij ook, maar ik zeg dat demonstreert hij ook in oud-testamentische tijd. Maar de beloften aan gelovigen dat zij kinderen Gods zouden worden en dus mensen zouden worden naar Gods beeld en gelijkenis. Dus een belofte die pas later vervuld zou worden. En de eerste aan wie het vervuld werd, daadwerkelijk, was inderdaad de Heer Jezus Christus. Ja goed, er zijn vele schriftplaatsen die dat zo zeggen. Maar als je iets van je Bijbel weet, zou je dat toch eigenlijk moeten weten. Omdat het op zoveel plaatsen, zeker in het Nieuwe Testament, uitgebreid wordt toegelicht. De Oud-testamentische belofte is namelijk die van dat men kind van God zou worden. Dat wil zeggen, niet kind van Adam, dat was men al, maar kind van God zou worden. Namelijk, men zou uit God geboren moeten worden. Dat zegt vers 13. Degenen die in zijn naam geloven, zouden macht hebben, recht krijgen, of hebben recht gekregen om kind van God te worden, welke niet uit den bloede, datgeen via het Hebreeuwse verwijzing is naar Adam, want dan van Adam, dan is bloed. En Adam is rood. Maar goed, welke niet uit den bloede, de heer Adam dus, nog uit de wil des vleeses, dat is ook de mens, de oude mens, nog uit de wil des maans, ook drie keer hetzelfde dus eigenlijk, net als in vers 1, dat was ook drie keer hetzelfde. Maar uit God geboren zijn, want hoe wordt men een kind van God? Door zich christelijk te gedragen, door lid te worden van de kerk, door zich te laten dopen, belijdenis te doen, de catechisatie te volgen, of gewoon te zeggen, ik ben een christen. Helemaal niet, men moet uit God geboren worden. Hetgeen toch betekent dat God iets moet doen. Toch. Die zal ons moeten voortbrengen. Geboren uit God is bij ons in het Nederlands eigenlijk een gekke term. Want men wordt geboren uit een vrouw, niet uit een man, volgens onze Nederlandse taal. Maar volgens Grieks maakt het geen verschil, en volgens het Hebreeuws ook niet. Het is gewoon het woord van voor voortbrengen. Maar men zou van Gods wegen opnieuw voortgebracht moeten worden. En dat is wat dan in Johannes 3 genoemd wordt, wedergeboorte. Men moet wederom geboren worden, zei de Heer, om het Koninkrijk Gods te kunnen zien. Dat was vers 3 van Johannes 3. En toen zei Nico, nee, niet Terlinde, maar de mus. Nicodemus moet je zeggen, schijnt het. Maar goed. Zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden, oud zijnde? Kan hij dan andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Toen zei de Heer, nee, dat is niet de bedoeling. Een mens moet geboren worden, niet uit natuurlijk water of uit vruchtwater. Dat is vers 5. Maar uit dat waarvan het water een beeld is, uit de geest namelijk. Water en geest heet het dan, maar dat is een stijlfiguur die ik nou verder ook maar niet toelicht. Dat is ook een stijlfiguur. Een hendiadis. Maar laat maar zitten. Ja, want je hebt metaforen en hendiadis. En zo heb je nog iets van een stuk of 1000 stijlfiguren. Dat is allemaal nou niet interessant. Maar men moet geboren worden uit geestelijk water. Men moet namelijk, vers 6, uit de geest geboren worden. En aangezien de geest God is, moet men dus uit God geboren worden. Maar dat was de uitdrukking weer uit Johannes 1, vers 13. Is verder niks moeilijks aan. En in het voorbijgaan wordt dus niet alleen gezegd, een mens moet opnieuw geboren worden. Maar er wordt ook gezegd dat zijn natuurlijke geboorte eigenlijk een beeld is van wedergeboorte. Hè? Verwekt door de man, een beeld van God. Geboren uit de vrouw, een beeld van de schepping. Die aan God is onderworpen. Ik geef het gratis, maar deze voorlichting, zal ik maar zeggen. En er moet dus gemeenschap zijn tussen God en de schepping, deze wereld, opdat daar nieuw leven, nieuwe schepping uit voort zou komen. Dat bedoel ik nou even heel groot, maar je kan het ook heel klein nemen. Er moet gemeenschap zijn tussen God en jou. Want wij zijn een onderdeel van die schepping, voor ons individueel geldt het ook. Dat woord zou in onze harten geplant worden. Want dat woord, ik heb daar Petrus nagevraagd, die zei, dat woord is het zaad waaruit wij wedergeboren zijn. Onvergankelijk zaad. Dat zaad zou in onze harten geplant worden en het zou daar leven verwekken. Daar gaat het over. En zo werkt wedergeboren. En zoals de natuurlijke mens geboren wordt uit water, zo wordt de mens wedergeboren uit waar het water een beeld van is, namelijk van het woord Gods of van de geest Gods. En zo verder, maar nadere details zal ik jullie besparen. Maar wat maar om gaat, is dit beginsel. Het heet kind van God worden, uit God geboren worden, uit de geest geboren worden, wedergeboren worden, of wat het maar wezen mag, maar in de praktijk komt het ook overeen, want het lijkt iets heel mystieks, maar het komt ook overeen gewoon met opstanding uit de dood, want dat is wat het is. Waar de natuurlijke mens geacht wordt in duisternis te zijn, wordt hij geacht dood te zijn. Dood en duisternis zijn ook synonieme begrippen. En opstanding uit de dood is inderdaad dat men weer uit de duisternis komt tot zijn wonderbaar licht. Met dank aan Petrus voor deze fraaie uitdrukking. Hij zegt, God heeft ons getrokken uit de duisternis, maar dat is de dood. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Paulus schrijft, hij heeft ons overgezet uit de dood in het leven. Of hij zegt, hij heeft ons overgezet uit de macht der duisternis in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Maar hij zegt ook, hij heeft ons getrokken uit een oude wereld en hij plaatst ons in een nieuwe. Wij waren van nature deel van deze oude schepping waarvan de tijd beperkt is. Op voorhand was dat zo. Maar wij worden door geloof deel van een nieuwe schepping die eeuwig is. En dat is het werk Gods. En de vervulling daarvan is begonnen in de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Hij was de eerste die dat leven van Gods wegen ontving. Dat was dus wedergeboorte van de Heer Jezus. Dat was opstanding uit de dood. Maar de Bijbel leert dat zijn leven, wat het ook wezen mogen, maar dat zijn leven gegeven wordt sindsdien aan een ieder die gelooft en tot geloof komt. Dat kun je letterlijk zo lezen in Handelingen 2. Dat is de eerste grote toespraak van Petrus sinds de opstanding van Christus. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Het blijft ook altijd de prediking van dat er eeuwig leven is voor ieder die gelooft. En waar oud-testamentische gelovigen op moesten wachten, hebben wij in onze dagen als levende gelovigen nog hier in deze wereld reeds ontvangen. Oud-testamentische gelovigen ontvingen het recht om kind van God te worden. En als het er nog helemaal over gaat, zij zullen het worden op de jongste dag wanneer ze opgewekt worden. Uit de dood ontvangen ze een nieuw leven, eeuwig leven enzovoorts. Wij in onze dagen hebben niet het recht ontvangen of macht ontvangen of recht ontvangen om kind van God te worden. Het is Johannes die dat later ook... Diezelfde Johannes dus, die dat later ook zegt in zijn eerste Johannesbrief, wanneer hij in 1 Johannes 3 vers 1 zegt, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En daarna zegt hij, en we zijn het ook. En het volgende vers begint met, geliefden of kinderkens, wat er maar staat, nu zijn wij kinderen Gods. Want wij leven in de dagen van de vervulling van deze oud-testamentische beloften. Maar wat beloofd is, is niet maar dat ooit een keer opstanding zal zijn. Laat staan dat er een leven is na de dood. Of dat als je hier overlijdt en je was een goed mens of een gelovig of wat dan ook maar. Dan kom je aan de goede kant van het hiernamaals. Dat is gewoon Griekse mythologie. En heidense mythologie in het algemeen vind je onder alle volkeren dat dwaze idee. Is er leven na de dood? Al een domme vraag. Hè? Vind je het een domme vraag dan? Is er leven na de dood? Dat vind ik net zo'n stomme vraag als we weten de vader van de zonen van Noach. Is er leven na de dood? De vraag is of er na de dood überhaupt wat is. En als er wat is, is het leven vanzelfsprekend. Die heb je toch, of niet? Na de dood. Maar men bedoelt, is er leven in de dood? Maar dat is een zotte vraag net zo goed. Dus dat kan je ook niet vragen. Je ziet wat een dwaasheid het is over, om over zulke onderwerpen te praten. Is er leven in de dood? Nee, natuurlijk niet. Is er leven na de dood? Ja, als er na de dood wat is, dan is het dus in de opstanding als men een dood achter zich heeft. En dat kan alleen maar leven zijn. Dus En dan te bedenken dat hele volkstammen zich met die dingen bezighouden. Het is gewoon niks. Dat meen ik serieus. Het punt is, een mens sterft en tenzij dat er een wonder gebeurt, dan is het daarmee afgelopen. En zo'n wonder gebeurt, want het is niet afgelopen. Voor sommigen bijna trouwens, maar voor anderen was het helemaal niet afgelopen. En wat ons betreft, wij als gelovigen leven in onze tegenwoordige tijd. Voor ons geldt nog iets heel anders, en dan ga ik stoppen. Want ik moet dringend ophouden weer. Voor ons geldt nog heel wat anders. Van ons staat als nieuwtestamentische gelovigen sinds de opstanding van Christus dat we eeuwig leven hebben ontvangen. En dus staat er van ons, zij zullen de dood niet zien, al waren zij ook gestorven. Staat in ditzelfde Johannes-evangelie nog. Wij sterven niet. We leggen het lichaam af. En het zal veranderd worden, een van de twee, wat Matthäus komt. Maar het maakt weinig uit, omdat wij een hemelse positie hebben ontvangen reeds. Dat wij dat niet zien, doet niks aan het feit af. Dat is ook zoiets. Hè? Er zijn meer dingen die wij geloven die we ook niet zien. Ik bedoel, niet die in de Bijbel staan, maar die we op school geleerd hebben of waar dan ook. Zien we ook niet en we geloven er ook in. Heb je wel eens een elektron gezien? Hè? Maar ik geloof in die dingen. Ik heb er trouwens wel eens een map van gehad. Maar goed. Er zijn meer dingen die wij niet zien en daar geloven we ook in. En zo is het met ons ook. We hebben een hemelse positie. Dat zien wij niet, maar zo wat. Hè? Daarom is het wel zo. En hoe weten we dat zeker? Omdat God het zegt. En die zien we ook niet, maar hij heeft wel het een en ander ons voorgehouden. En als we dat serieus zouden nemen, op de bekende manier, en de bekende manier is, de Bijbel zegt dat de Bijbel het woord van God is. Wel nu, als je hem dus enigszins serieus wil lezen, moet je hem als zodanig lezen. Beschouwen als woord van God en zo serieus ook nemen. En mijn stellige overtuiging is dat hij zich dan binnen de kortste keren ook vanzelf als woord van God bewijst. Maar als je dat op voorhand niet gelooft en zegt Bijbel is door mensen voortgebracht enzovoorts. Ja, als je dat op voorhand niet gelooft, waarom zou je andere uitspraken in de Bijbel dan wel serieus nemen? En waarom zou je hem dan overnieuw schrijven of vertellen? Of je een christen noemen, terwijl de term uit de Bijbel afkomstig is, dat vind ik allemaal zulke dwaasheid. Ik heb daar geen enkel woord van respect voor over. Ik kan daar namelijk geen respect voor hebben. Je neemt het serieus of je neemt het niet serieus. En als je het serieus neemt, zal blijken, dat is mijn getuigenis dan, maar dat blijkt gewoon dat die Bijbel ook inderdaad betrouwbaar is. Daar is echt niet zoveel voor nodig om dat aan te tonen, vooropgesteld dat je hem serieus neemt. En daar gaat het maar om. Hè. Kortom, wat ons betreft, ons is geen recht gegeven om kind van God te worden. Wij als gelovigen zijn kinderen Gods. En we hebben een nog verdere toekomst, maar daar hebben we het nu niet meer verder over. Waar het maar om gaat, is dat wij als kinderen Gods deel uitmaken, wel degelijk, van een andere wereld. Dat wij deel uitmaken van de uitwerking van een ander plan dat niks met deze wereld te maken heeft, althans niet direct. Er staat er buiten. Kortom, wij mogen dan eruit zien als een oude schepping. Sommigen van jullie meer dan anderen trouwens. Een slaperige schepping. Maar je mag er dan uitzien als een oude schepping, als gelovigen. Niettemin, wij zijn nieuwe scheppingen en we zouden ook inderdaad daaruit leven. Maar daarover hebben wij weer morgenochtend. Of zoals de koster zei, morgen vroeg.